Hoi, dit is de podcast
Voelen voor mannen
met
Tim
en Tom.
Met deze podcast willen we met persoonlijke verhalen en het delen van kennis mannen inspireren om nog bewuster te leren voelen.
En dit doen wij omdat wij erin geloven dat wanneer mannen nog bewuster leren voelen, zij minder stress ervaren, meer succes hebben en ook een betere relatie met zowel zichzelf als anderen hebben. En vandaag hebben wij te gast niemand meer en niemand minder dan een van de podcastmakers van Voelen voor Mannen, Timothy.
Ja, klopt.
Welkom, Timothy.
Dankjewel.
Vandaag ben jij aan de beurt, man.
En dat is alweer een hele tijd geleden. Wij zaten net te kijken en dat is gewoon alweer 2 jaar geleden.
Bijna 2 jaar geleden.
Ja, man.
En wat ik me in ieder geval heel goed kan herinneren, is dat je er heel anders bij zat, Tim. Vertel, weet je, sommige luisteraars die kennen misschien het verhaal van 2 jaar geleden, toen jij geïnterviewd werd.
Ja, was echt in het begin was dat. Voor mij was dat de tweede of de derde aflevering of zo.
Ja, de tweede.
De tweede, inderdaad.
De tweede,
ja.
En toen zat je er echt heel anders bij.
Ja, klopt.
Vertel, even heel kort, hoe zat je erbij?
Korte recap, heel kort samengevat. Ik had een probleem, ik was ziek. Ik wist dit niet meer en ik was eigenlijk gewoon stuk gedraaid.
Gewoon stuk gedraaid. Stuk en gedraaid. Ziek, wat had je? Als je dat wil delen.
Tuurlijk, dat is geen probleem. Ik heb een hele dikke burn-out, had ik toen. Tegelijk een hernia, waardoor ik zowel in geest als in lichaam eigenlijk me ook kapot voelde. En ik wist het niet meer. Doorgaan op de oude weg ging gewoon niet. Dus dat was echt wel zo'n... Wat zeggen ze, kantelmoment in iemands leven. Het klinkt echt zo cliché als ik mezelf dat hoor zeggen. Maar dat was echt wel een ander tijdperk wat er vanaf toen kwam.
En ik zei het net, hè, van ik zie hier echt ook gewoon letterlijk. Dus letterlijk, figuurlijk, maar ook mentaal zie ik hier gewoon echt een andere persoon. Want je bent niet meer in een burn-out.
Nee, gelukkig niet. Maar
de hernia die je had?
Gelukkig ook niet.
Ook niet, hè?
Ik ben wel wat grijzer geworden, misschien wat kaler,
wat
ouder.
Ja.
Misschien wat wijzer, zeggen ze.
Laten we het
of
houden op wijzer. Nee, we houden het positief. Wijzer, wijzer.
Eigenwijs positief.
Ja, ja, ja. Oké. Hey, maar ik kan me zomaar voorstellen dat niet van de een op andere dag gewoon zo, hè? Dat je staat waar je nu staat ten opzichte van 2 jaar geleden. Hoe heeft die reis van jou eruit gezien? Misschien wel ten aanzien van het stukje van de burn-out, apart of gelijktijdig, of ten aanzien van het stukje van die hernia. Ja. Hoe heb je het voor elkaar gekregen?
Nou, mede, en dat klinkt heel raar als ik het nu zeg om daarmee te openen, mede door me heel kwetsbaar op te stellen, open en transparant te zijn, eigenlijk in alles. En dat is ook voor deze podcast een van de aanleidingen geweest waarom wij dit zijn gaan doen. Dus eigenlijk... het echt wel op een andere boeg gegooid hebben dan wat ik daarvoor deed.
En hoe ziet het er dan uit bij jou als je het hebt over je kwetsbaar opstellen? Wat merken mensen?
Nou ja, uiteindelijk wat ik nu met jou doe in deze podcast, wat we eigenlijk zijn gaan doen, dat had ik daarvoor nooit voor me gezien om dat te doen. Want dat is privé, hè? Je deelt dat niet. Een beetje schaamte. Mensen lopen toch niet, denk ik, snel te koop met de pijn die ze hebben of de problemen die er zijn. Hè? Dat is een aanname aan mijn kant. Maar voor mij was dat iets waar je eigenlijk niet zo openlijk over praat, zeg maar. Misschien komt dat ook door een stukje opvoeding, maar ik heb het nooit op die manier meegekregen van huis om daar zo open en transparant in te zijn.
Dus over praten, je uiten, ook over die donkere en die schaduwkant, hè, zoals het wel eens wordt genoemd.
Heel belangrijk.
Dat is voor jou heel bepalend geweest. Zeker. Is in ieder geval mede een strategie geweest om te staan waar je nu staat.
Klopt. En we begonnen net al, we kijken terug en dat was alweer 2 jaar geleden. En tijd vliegt voorbij. Maar er is in die 2 jaar best veel gebeurd. Wat ik al vertelde, de burn-out is gelukkig weg en daar ben ik van hersteld. De hernia, idem dito, en ik ben weer fit voor onze maatstaven.
Ja, dat je fit bent, dat geloof ik.
Ja, je kent me, je weet hoe ik daarin ben.
Ja, en ik weet dat je ook een aantal Mudmaster wedstrijden aan hebt meegedaan. Eentje ook via je werk en eentje daarbuiten, noem maar op.
Klopt,
en dat je ook anderen inspireert om zelfs mee te doen. Maar goed, dus dat is echt, dat is voor mij ook echt een uiting van jouw vitaliteit, zoals jij dat nu ervaart. Maar wat ik net al zei, dat is niet van de een of andere dag gegaan.
Nee, zeker niet.
Dus je uitspreken, dat is echt een hele belangrijke strategie voor jou geweest om jezelf te helen. Maar wat nog meer?
Ja, en om daar te komen, Tom, en dat is misschien stap ik er te snel en makkelijk overheen wellicht, maar om daar te komen en je uit te spreken, je kwetsbaar te durven opstellen en daarin helemaal transparant zijn. Ik kon dat pas doen vanaf het moment dat ik besefte, wat is er gebeurd? Waarom zit ik in deze situatie? Hoe kom ik eruit? En wat wil ik daarmee verder? Kijk, als jij nog in je herstelproces zit, dan ben je natuurlijk helemaal niet bezig met randzaken of dingen om je heen. Je bent dan echt met je eigen herstel bezig. En mezelf uitspreken en dergelijke. Dat kwam pas aan het eind van die reis om dat te gaan doen. Hè. Dat is niet in het begin geweest.
Maar wat was het kantelpunt? Dat je...
Kantelpunt voor mij was eigenlijk het moment tot jij en ik elkaar spraken te tijden van corona op het strand. En voor de luisteraar heel kort samenvat, hè, coronatijd kon je niet veel anders doen dus dan buiten te lopen. Nou, dat deden wij ook. En ik was toen ziek en je ondersteunde me gewoon als goede kameraad zijnde. En wij kregen eigenlijk andere soort gesprekken dan we normaal hadden, omdat het niet goed met mij ging. En dat kantelpunt was eigenlijk, oké, ik zie weer licht aan het einde van de tunnel, om het zo te zeggen. Ik kom uiteindelijk wel weer terug en dat komt goed. Maar hoe ga ik de vorm aan geven? Wat ga ik dan anders doen dan voorheen? Of waar leidt mijn weg me nu naartoe? Want ik zat altijd op een pad waarvan ik denk, oké, dit is hoe ik het geleerd heb. Hoe moet je vader zijn? Hoe ben je een goede echtgenoot? Waar moet je voor zorgen? Ik heb bijna een programmering meegekregen vanuit huis uit. Niks ten nadele van mijn ouders. Waar je eigenlijk op draait. En ik kwam voor mezelf achter, die past niet meer, niet in een hele vorm. Dus ik moest dat veranderen naar iets wat wel past in hier en nu.
Ja, en het kantelpunt was in ieder geval het moment dat jij, je gaf net aan van om in gesprek te gaan met anderen. In dit geval was ik daar één van. Hè?
Klopt, ja.
Maar vervolgens ben je doorgegaan. Wat heb je vervolgens daarna gedaan om... je zei het net heel mooi, hè? Die programmering, dat is een soort van blauwdruk wat ook jouw handelen bepaalt. Wat heb je vervolgens aan stappen ondernomen om daarmee aan de slag te gaan?
Ik denk een van de eerste belangrijke stappen is erachter te komen wat die programmering voor mij is en wat daarin zeg maar niet meer past in het hier en nu.
Juist, de vraag, ik weet zeker dat luisteraars nu op het puntje van hun stoel zitten en die zitten te wachten op het antwoord. Maar hoe heb je dat gedaan? Ja. Hoe concreet? Hè?
Ik kan hem alleen maar voor mezelf erin beschrijven. Ik ben naar mijn pijn toe gegaan.
Hoe heb je dat gedaan? Ja. Heb je daar hulp bij gehaald? Juist, dat.
Het is niet één enkele handeling, hè, die zeg maar tot eindresultaat heeft geleid. Ik heb hulp gevraagd en geaccepteerd voor mezelf aan de eerste instantie van ik kom hier niet uit, ik heb hulp nodig. Dat was voor mij een belangrijke eerste stap.
Hoe ben je tot dat punt gekomen? Want dat is niet altijd makkelijk.
Nee,
hè?
Dat is schrikkelijk.
Hoe ben je tot dat punt gekomen van oké, ik heb hulp nodig en ik ga ook hulp zoeken en accepteren?
Ja, eigenlijk was voor mij het besef dat ik mijn gezin op dat moment blootstelde aan zulke heftige reacties die niet pasten bij de situatie waarin ze in zaten. En dat kwartje viel en toen besefte ik, oké, hier ga ik niet in mijn eentje uitkomen. Ik heb dus hulp nodig, maar hoe, wat, wie, waar, wist ik nog niet. Dus dan, ik heb me toen gemeld bij de huisarts, eigenlijk de situatie uitgelegd. En die heeft me eigenlijk meteen doorverwezen naar de praktijkondersteuner om met iemand te praten. Zo begon dat uiteindelijk.
Oké, ja. En hoe ging het verder?
Ja, na een aantal gesprekken met die dame daar kwam er samen eigenlijk snel achter. Joh, ik ben niet de juiste persoon voor jou om daar verder in te gaan en qua onderzoek om daar met elkaar over te praten. Dus ik ben ook naar een psycholoog gegaan omdat ik gewoon specialistische hulp daarvoor nodig had.
Ja, oké.
Dus op dat stukje het medische circuit vanuit de huisarts naar praktijkondersteuner naar een psycholoog.
Ja.
En die heeft mij gedurende een periode, dat is de tijden van corona, nog steeds.
En dan op afstand waarschijnlijk?
Dan op afstand, ook nog. Online. Dus dat is, ik vond dat minder, maar het is wat het is.
Ja.
En die heeft me daarin bijgestaan. Maar daarnaast heb ik er ook voor gekozen om naast die route van de huisarts naar een psycholoog, ook naar een coach te kijken die gespecialiseerd is geweest in het burn-out.
Ah,
en dat was voor mij een hele belangrijke beweging, want ik wilde niet zeg maar alles mikken op één spoor, zeg maar.
Ja.
Ik denk, ik geloof in spreiding van je opties om zelfs.
Had je dat helemaal zelf bedacht of had die psycholoog daar ook nog iets in betekend? Of
nee,
dat is echt een eigen keuze dat je echt voelde van, hey, meerdere sporen.
En daarmee moet ik zeggen, dat is met dank van mijn oude werkgever, dat ze me daar ook alle ruimte in hebben gegeven. En ik ben ze daar ook echt dankbaar voor. Want de specialisatie die ik toen gevonden heb voor mij, daar had ik gewoon vrije keuze in. Dat is een heel belangrijk onderdeel geweest. Ik kwam toen bij een dame uit, dat is Marleen in dit geval, die hebben wij in seizoen 1 geïnterviewd.
Ja, die hebben we ook geïnterviewd, ja.
Specialist in dat stuk en die deed al haar sessies buiten in de natuur. En dat was voor mij wel een hele belangrijke, want het was nog steeds coronatijd toen.
Hey, ook weer in de natuur, hè?
Zeker,
overigens, ja. En misschien, ja, overigens weten we ook met z'n beiden, of weten de gemeenschap ook wel, dat wat voor helend effect natuur überhaupt heeft, hè? Dus, wel opvallend dat natuur ook, hè, uitspreken, natuur.
Ik denk dat het echt een onderschat gedeelte is van je normale leven. Hoe ver de mensen wellicht al van natuur verwijderd is. En dan bedoel ik echt fysiek in de natuur zijn. Niet daarnaar kijken met een schermpje of wat ook, maar echt fysiek gewoon in de natuur zijn. Maar ja, dat is hoe ik persoonlijk naar kijk.
Nou ja, dus door jouw persoonlijke situatie gedwongen om eigenlijk gewoon weer nog dichter bij die natuur te komen, wellicht. Hè?
Klopt, en ik doe dat nog steeds, hè, tot de dag van vandaag. Hè. Bijna dagelijks lopen en buiten in bos of natuur om eigenlijk daarin een stukje balans te blijven hebben en te voelen. Het is echt een routine geworden sinds corona.
Ja. Dus ook een belangrijke strategie die jij hebt gevolgd, of een belangrijke spelregel of leefregel, die jou heeft geholpen om te staan waar jij nu staat.
En samen met mijn gezin, hè? Dus niet alleen dat alleen doen, maar ook met mijn gezin samen.
Oh ja, dat is ook wel mooi, hè? Dat jullie elkaar daarin ook motiveren en stimuleren om gezamenlijk naar buiten te gaan.
Ten tijde van corona, Tom, en ik weet niet hoe dat voor jou was, maar ja, je kon niet heel veel anders, weet je nog? Dus we gingen gewoon lopen, we gingen gewoon naar buiten en dan maakte het niet uit wat we deden. Maar
Je gezin komt nu even aan de orde, hè? Op welke manier heeft jouw gezin ook nog, en de manier waarop ze met jou omgingen of indirect maakte je daar een opmerking over, op welke manier hebben zij geholpen in de reis die je hebt doorlopen om te komen waar je nu bent?
Ik denk dat woorden dat niet, wat is het woord wat ik zoek? Words don't do them justice. Ik bedoel, ik kan niet in woorden uitdrukken hoe belangrijk mijn vrouw en mijn dochter voor me is geweest in dit gedeelte.
En als je het toch nog even zou proberen.
Ja, je moet het zo, ik voel me daarin echt heel dankbaar, vooral gezegend, dat mijn huwelijk nog intact is, om het zo te zeggen. Want er zijn, voor veel minder zijn er veel eerder relaties gesneuveld. En ik heb helaas ook mensen in mijn omgeving leren kennen die een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt. Maar die daar niet meer als stel uitkwamen. Die kwamen daar echt gescheiden uit. Dus ik voel me daar zeker heel erg dankbaar en gezegend in. En wat ik al zei, woorden doen ze geen
Doet hun geen recht. Dus
heel belangrijk
geduld,
voor mij.
Compassie. En heel veel liefde.
Ja, dat is heel dankbaar, heel belangrijk.
Ja, en dat, Maar hoe belangrijk het dus ook die context is, hè? Dus ik ben ook zelf altijd persoonlijk erg nieuwsgierig naar welke strategieën, hè? Het hoe. Weet je, buiten hulp durven zoeken, je durven uitspreken. Een liefdevolle omgeving die geduld en compassievol met jou is.
Zeker, werkt wel allemaal mee, Tom, maar alleen vergis je niet. Het meeste werk, om in de woorden van Tom van Kroon te blijven, om bij het goud te komen, moet je eerst door de troep heen. En al dat werk, dat zou je echt alleen moeten doen.
En hoe heb jij dat gedaan? Want ik weet dat jij, nadat jij volgens mij bij die burn-out coach, bij Marleen bent geweest,
klopt,
ben jij doorgegaan.
Nou toen dat voor mij wat helderder werd en ik besef dat, hier kom ik uiteindelijk uit, hè, wat heel fijn is. Alleen, dat mag natuurlijk nooit opnieuw gebeuren. Wat ga ik doen en hoe vooral?
Hey, je triggert me even met een uitspraak die je doet. Je had het besef dat je hier uit zou komen.
Ja.
Hoe was dat besef ontstaan? Want dat gebeurt toch niet even zo 1, 2, 3. Maar wat maakte dat je die overtuiging had? Want heel vaak worden overtuigingen waarheid, hè?
Het is niet eens een overtuiging, Tom. Zo hard durf ik hem wel te zeggen. Als je met jezelf zo diep in de knoop zit en je bent zo kapot gegaan, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En met de hulp van specialisten, hè, van de coach en je nieuwe dingen over jezelf leert. Ik kwam op een gegeven moment op het punt uit dat ik besefte, ik ben nog niet beter, maar dat komt wel.
Ja.
Okay? Dat is niet dat het, dit is het, je bent kapot, je blijft kapot en daar moet je mee leren leven. Nee, zo werkt het lichaam
bij
niet,
jou
zo werkt
niet.
De geest niet.
Ja.
Bij mij
nee,
werkt
bij
dat
jou
zo
niet. Ik kan me voorstellen dat anderen zoiets hebben van, weet je, ik ben kapot en ik ben voor mijn leven ben ik een slachtoffer.
Nou ja, dat is per persoon verschillend. Hè? Alleen toen ik besefte dat het wel goed kon, besefte ik ook, ik moet vooruitkijken om wel andere invulling te geven, want ik kan eigenlijk niet in de oude programmering terug, want die heeft me hier gebracht.
Wat was voor jou de belangrijkste motivatie om die keuze te maken?
Ja, die is heel makkelijk te beantwoorden voor mij. Dat is mijn gezin. Dat is mijn vrouw en mijn dochter.
Kijk.
En de mensen die dierbaar zijn om me heen. Hè? Ja. Wel, jij als goede vriend, maar ook andere mensen. En ook in tijden van nood heb ik mogen leren dat je, als je dan een keer echt in knel zit en je moet terugvallen op mensen die om je heen staan, dat je dan ook de echte kleur van mensen ziet. Ja. We zeggen ze altijd, als je echt in nood zit, zie je wie echte vrienden zijn. Ja, dat klopt. Dat is cliché, maar is wel waar. Ik doe het voor mijn gezin en daar ben ik zelf ook onderdeel van.
Dus een belangrijk motief hebben, er ook weer terugkomen voor je gezin, er ook weer zijn. Dat heeft ook bijgedragen. Het zijn allemaal stukjes van die puzzel, hè, die er waarschijnlijk voor hebben gezorgd dat je nu staat waar je nu staat. Maar wat heb je nog meer gedaan? Dus de burn-out coach, Marleen hebben we gehad. Vervolgens heb jij nog...
Klopt. Toen dat voor mij wat helderder werd, kwam ik eigenlijk op het punt uit, ik kan niet verder in de weg waar ik in ben gegaan. Hè?
En wat was die weg?
Qua de manier hoe ik in mijn leven keek als vader zijn, als echtgenoot, maar ook als het gaat om inhoud en werk.
Ja.
Dus daar moest ik naar kijken en dat was voor mij heel erg confronterend. En dat gaf mij ook best heel veel angst, omdat daar mogelijk wel hele grote beslissingen aan vastzaten. En dat bleek ook zo.
Ja.
Iets verderop, hè, dat er grote veranderingen aan moesten komen.
Ja.
Ik kon niet verder. En ja, dat betekent ook, je gaat of terug. Nou, dat was geen optie. Of je gaat door vooruit tot onbekende wegen.
En wat is de rol van van Marleen, hè, die burn-out coach geweest, om dit te beseffen eigenlijk, hè?
Wat Marleen voor mij, waar ik haar heel dankbaar ben, wat ik heel waardevol heb ervaren, wat ik geleerd heb van haar, is eigenlijk, zijn meerdere dingen. Hè. Je leert natuurlijk over een heel traject verschillende dingen, maar een van de belangrijkste dingen die voor mij echt heel bepalend is geweest, is dat ik niet besefte dat angst voor mij op onbewust niveau een hele grote sturing had in al mijn beslissingen. Die was zo aanwezig, zonder dat ik dat in de gaten had, dat die eigenlijk veel te veel regie had in elk besluit wat ik nam.
Ja.
En daar kwam ik achter door daarnaar te kijken en daarmee aan de slag te gaan. En dat vond ik onwijs heftig en moeilijk, omdat je dan, wat doe je? Voor je gevoel, je doet het diepste hokje van je ziel, bij wijze van spreken, open. En je kijkt erin en je gaat aan de slag met wat je tegenkomt. Zo voelde het dan.
Ja, ja, ja.
Maar toen ik besefte dat angst een te grote rol had voor mij, en ik heb mogen leren om de angst een andere rol te geven dan wat die had.
Ja, welke rol geef je angst nu in je leven?
Nou, angst is een normaal onderdeel van elk mens in het hele leven. Hij heeft alleen in mijn leven heeft hij geen recht om alles bepalend te zijn in het maken van beslissingen.
Okay.
Nee. Dus angst heeft voor mij een hele grote sturing gehad.
Ja.
En ik heb mogen leren dat dat anders is. Ik heb daarvan geleerd om die angst dan een andere rol te geven. Hij mag er zijn, hij mag een mening hebben, maar hij is niet bepalend in het besluit wat ik neem.
En welke rol, een positieve rol, hebt...
Ik ga een voorbeeld gebruiken om antwoord op je vraag te geven. Zie je het voor je dat je... kijk even naar een bus toe. Een buschauffeur en passagiers. Bij mij was angst degene die stuurde. En dat wist ik niet. Ik zat wellicht verder op rij 2 of 3 in mijn eigen bus. Maar het rijden werd gedaan door de angst.
Wordt wel oké.
Heb je een beetje beeld waar... Dat is de oude situatie. Okay. Ik heb dan mogen leren, mede door hulp, om die angst van de bestuurdersstoel af te plaatsen en hem eigenlijk op een heel mooi plekje verder achterin te zetten met uitzicht, zodat hij alles kan zien en maar dat iemand anders op dit moment aan het rijden is.
En die nieuwe rol die jij angst hebt toebedeeld, de rol die je verdient, wat heeft dat voor jou, wat heeft dat allemaal voor effect gehad voor jou?
Toen ik dat had gedaan, besefte ik dat ik, terugkijkend op wat ik heb gedaan, op een andere manier verder vooruit moest kijken. En dat betekent uiteindelijk dat ik ook qua gezondheid, qua gezin, maar ook qua werk, een andere invulling nodig heb waar ik zingeving in kon vinden. Want dat zat niet meer in de oude leven, zeg maar. En dat wist ik niet, want ik denk, de angst draait, dus prima, dit is het, weet je wel.
Ja, gewoon doorgaan. Ja. Op het oude programma.
Ja, programmering is aanwezig. Dat draaide gewoon. Ja.
En waar heeft het nou concreet? Dus je bent op een andere manier gaan kijken daarvan. Hey, als ik me op een andere manier door die angst laat begeleiden. Hè, want het is ook gewoon een... op het moment als we gewoon met onze ogen dicht hier in deze wereld stappen. Vroeger werden we dan opgevreten door leeuwen en door tijgers. Dus die angst,
Angst
hoort er ook gewoon bij. Waartoe heeft dat nu concreet geleid?
Voor mij heeft die geleid op het punt dat ik, wat ik in de eerste aflevering ook een beetje vertelde, dat ik eigenlijk besefte, ik kan niet verder op dezelfde manier. En dat betekent dat eigenlijk het roer om moet. En dan op heel veel vlakken. Dat betekent dat ik vastigheid die ik al die jaren heb opgebouwd in een oud werkgebied, waar ik heel lang in heb gezeten, tot daar echt een einde aan kwam. En dat heeft, voor mij was dat natuurlijk heel heftig, want ik draaide op. Oké, ik moet een goede vader zijn, moet brood op het plan komen. Je hebt me vast wel, jij kent het gevoel vast wel. Vastigheid, zorgen voor je gezin. Ja. En dat kwam onder druk te staan, omdat ik op dat moment echt bewust koos voor mezelf.
Ja.
En niet voor die programmering.
Nee. Okay.
En dat betekent dat ik voor het eerst in, ik denk 27 jaar, op een plek terecht kwam die ik nog nooit eerder had verwacht en ook nooit wil komen. Ik kwam in de WW terecht. Mijn werkgever en ik gingen uit elkaar en ik heb, daar ben ik ze heel erg dankbaar voor achteraf, nog een hele fijne coach gehad die mij begeleidde in het traject van daarna. Alleen het dienstverband hield op en ik kwam, toen ik nog ziek was, bij het UWV terecht.
Ja.
Dat had ik nooit eerder meegemaakt.
Nee.
En dat was op z'n zacht gezegd een... Je wordt er niet blij van. Ik denk niemand niet.
Je wordt er niet blij van. Ja, ik geloof altijd in lelijke verpakte cadeautjes. Hè? Dat is voor mij een term.
Ja, die ken ik veel.
Lelijk verpakte cadeautjes. Welk lelijk verpakte cadeautje zat er? Je komt in een situatie terecht die suboptimaal was, om het even zo te zeggen. Of om jouw woord van een eerdere ruk was.
Precies.
Maar ik geloof altijd in lelijk verpakte cadeautjes.
Ja,
welk cadeautje heb je daarin meegekregen?
Weet je, laat me vooropstellen, Tom, omdat jij en ik, wij wonen in een Finland waar er een vorm van een sociaal vangnet er is, zoals in dit geval. Dus daar, dat is in instantie wel iets waar ik gewoon wel heel blij mee was. Ik heb er natuurlijk al die jaren echt keihard voor gewerkt, nooit gebruik van hoeven te maken, Alleen ik ging er wel naartoe met een bepaald vooroordeel van jeetje. Ik heb geleerd vanuit huis uit, als je wil werken, is altijd werk. Hè? Er is geen reden om te zeggen, hier, handje ophouden en klaar. En dat is heel oud, een zwart-wit, maar dat is wel wat er qua gevoel in zat. Dus ik ging daar naartoe met de gedachte, hey jongens, ik heb een probleem, dit is er gaande. En ik ben aan het zoeken wat er mogelijk is, maar hoe werkt dat eigenlijk? Hoe ziet het eruit? En ik had gehoopt dat zij me zouden ondersteunen met een stukje heromscholing bijvoorbeeld en dergelijke. Maar dat bleek in de praktijk eigenlijk niet op die manier te kunnen zoals ik dat voor me zag.
Ja, maar hoe zag je het voor je? Wat was jouw verwachting? Ja.
Nou, mijn verwachting was uiteindelijk van, laten we samen onderzoeken naar de mogelijkheden, doordat ik zo snel mogelijk uit deze situatie kom. Dat wil ik, dat willen jullie. Ja. Daar is het systeem ook voor bedoeld.
Ja.
Om dan wat anders te doen, zou daar wel iets van heromscholing of opleiding moeten zijn. En daar hebben zij natuurlijk faciliteiten voor om daarin mee te werken en te denken. En dat klopt ook tot een bepaalde hoogte. Echter, zij bewegen daarin alleen maar mee als het gaat in beroepen waar er enorme krapte is op de arbeidsmarkt. Ja.
En waar jij volgens mij echt ook naar op zoek was om
vanuit
jouw hart, exact, vanuit je eigen drijfveren, vanuit je eigen missie, om het even zo te zeggen, dat je ook van daaruit...
Ja, ik zocht zingeving.
Je zocht zingeving.
Ik zocht echt zingeving in werk.
Ja, in werk. Ja.
En dat konden ze me niet bieden. Nee.
En daar zit misschien het lelijk verpakt cadeautje, want volgens mij heb jij toen andere keuzes gemaakt.
Nou nee, ik heb uiteindelijk mijn eigen plan doorgetrokken, want ik was van plan een bepaalde richting in te gaan. En dan had ik de hoop dat gewoon het UWV maar daarin zou ondersteunen qua betalingen van kosten, opleidingen, wat dan ook. Toen ze dat niet wilden of niet deden.
Ja, of gewoon niet konden. Hè? Dat is niet het systeem zoals het werkt.
Blijkbaar. Ja. Dan is dat wat het is. Dan ben ik het maar zelf gaan doen.
Ja.
En dat was, dan is dat wat het is, zeg maar.
Ja, en wat ben je zelf gaan doen?
Dus uiteindelijk kwam ik uit van, ja, misschien moet ik een stuk coaching oppakken met de burn-out als bagage, omdat ik zelf ervaringsdeskundige ben. Met die gedachte eigenlijk daarna gekeken. Ook dat voorgesteld en uiteindelijk, nou ja, vanuit de UWV het antwoord is nee, prima, dan doe ik het zelf. En toen ben ik uiteindelijk via bij Effortless Coaching.
Effortless Coaching.
Ja. En nou, jij bent zelf coach, Tom, dus er zijn zoveel verschillende smaken coaching in Nederland.
Smaken. Waarin onderscheiden zij zich van andere coachingsopleidingen?
Nou ja, Effortless Coach is opgericht door Gerrit Meerstad. En wat bij mij heel erg resoneerde is dat zij een heel intensief traject, zeg maar, hadden van 3,5-4 maand. Waarin je heel intensief met de materie bezig bent. In plaats van dat je verspreid over een jaar bijvoorbeeld een lesdag pakt, een stukje huiswerk en dan een maand later weer een lesdag. Dus het was een heel compact en intensief traject. Dat sprak mij in eerste instantie aan, omdat ik natuurlijk zo'n inkomen zat. Ik heb de tijd, laat ik dat doen. Wat ook meespeelde is dat mijn coach deze opleiding zelf had gedaan, een aantal jaren voor. En de manier hoe zij dat omschreef was heel prettig. En ze gaf me eigenlijk de open invitatie, ga eens met een van de oprichters praten of ga eens met iemand in gesprek en kijk of dat wat voor je is, zeg maar. Dat heb ik gedaan. Ik heb eigenlijk gewoon heel openlijk verteld van, joh, dit is wie ik dacht dat ik was, wie ik nu denk te zijn, wat er met mij gebeurd is, waar ik nu sta en waar ik denk dat ik in de toekomst naartoe wil. Alleen dat in de toekomst nog onzeker. Dus ja, dit is de insteek.
Ja.
Nou, daar werd op een hele fijne manier op gereageerd. En ik ben eigenlijk gewoon gestart met die opleiding. Ja. En dus nog steeds ten tijde van corona. Nog een beetje coronatijd.
Ja. En toen, je hebt die opleiding afgerond. Ja. Volgens mij had je nog geen nieuw werk.
Nee, klopt. Hè? En die opleiding, die bleek, toen ik erin zat, bleek die zoveel belangrijker te zijn voor mij als persoon. Voordat ik dat van tevoren had ingeschat. Om de doodsimpele reden. Ze leren je in de opleiding allerlei interventietechnieken, allerlei technische handelingen, wat er bij het vak komt kijken. Ja.
Neem de luisteraar mee. Wat was voor jou zo'n interventie waarvan je denkt van, hey?
Nou ja, weet je, laat ik zo zeggen. Voor mij is ademhaling echt een onderbelicht punt als het gaat om gezondheid. Alles wat je daar leert, ga je toepassen op jezelf. Want dat moet natuurlijk voordat je er met die materie aan de slag gaat om iets voor een ander te kunnen betekenen. Maar als je met jezelf ermee aan de slag gaat, betekent dat je je eigen dingen tegenkomt en die ook opruimt. Voor mij is ademhaling op een bewust niveau zo'n grote invloed geweest in positieve zin dat ik nooit had verwacht dat dat er was.
Wat is het effect op jou als jij bezig gaat? Volgens mij hebben ze het. Je hebt het toen ook met mij gedeeld.
Ja,
hè?
We hebben dat samen nog gehad.
Ja, coherent ademhalen. Ja.
Ademhaling doen we allemaal. Daar hoef je niet bewust over na te denken. Jij en ik ademen op dit moment, dat doen we 24/7. Hetzelfde als dat je hart klopt uit zichzelf. Daar hoef je geen bewuste handeling voor te doen. Het mooie met coherent ademhalen is dat je in staat bent om die automatische programmering van het ademen bewust tijdelijk over te nemen en die te sturen op een manier die die jezelf in staat stelt je lichaam en je geest met elkaar te verbinden. Als jij niet bewust met je ademhaling bezig bent, dan draait alles door op de automatische piloot. Als jij inderdaad dat leert en daarmee bewust mee aan de slag gaat, dan neem je voor een korte periode het automatische stukje van die programmering, die neem je over door zelf die ademhaling te controleren.
En wat merk jij in je lichaam op het moment als jij dat bijvoorbeeld zo een... als jij coherent ademhaalt?
Toen ik dat voor het eerst deed, werd ik er... Ik kwam er zoveel emoties bij. Ik werd er heel rustig van, maar ik kreeg ook acute hoofdpijn. Ik kreeg hartkloppingen, ik kreeg strijd in mijn lichaam, maar ik werd er ook zo vredig van. Het waren hele tegenstrijdige gevoelens. Dat komt omdat ik dat nog nooit had ervaren.
Als je het hebt over voelen voor mannen, exact. Met dat ademhalen lijkt zoals jij het beschrijft, was dat een manier om eigenlijk in je lijf te komen en in je lijf zitten alle emoties en gevoelens, om eigenlijk uit het hoofd te komen en te gaan voelen.
De opleiding gaf een van de belangrijkste dingen ook aan, dat de verbintenis tussen body en mind hersteld moet worden eerst voordat je wat anders wilt gaan doen. Ja. Dus het is eenheid in plaats van twee aparte delen.
Dus inderdaad, zoals Tom van de Kroon ook zegt, van hè, de terugkeer van de koning. Dat bedoelde hij eigenlijk ook gewoon. Het terugkeren vanuit het hoofd naar het hart of vanuit de buik. Hè, die we vechten en naar het hart. Ja. En een manier, een hele eenvoudige manier, althans relatief eenvoudig, maar misschien wel onderschatte manier, is dat je door middel van ademhaling gewoon puur weer in je lijf komt en dus eigenlijk gaat voelen. En dat zoals je dat beschreef, van hoe je allerlei overmand werd door allerlei emoties, van rust, noem maar op.
Tom, ik heb dat zeg maar vanaf die opleiding, heb ik dat 2,5 jaar gedaan, 2 keer per dag. En dan is elke sessie 7 minuten, 's ochtends en 's avonds. Ja. En na 3 maanden verbaasde ik me zo erg over de positieve gevolgen ervan. Hè. Ik werd erin rustiger. Je voelde veel meer dingen. Het klinkt bijna als een reclamepraatje bij wijze, maar dat is het niet. Nee, ik heb er heel veel baat aan gehad.
Ja.
En ik gebruik hem nu nog steeds op zeer regelmatige basis. Ja. En dat is maar een van de keuzes die we hadden. Alleen dit is wel een fundamentele die voor mij heel belangrijk is geweest.
En zo simpel luistert het of oogt het. En tegelijkertijd met zo'n impact. En hoe mooi is het ook de relatie die het heeft met voelen voor mannen. En voelen, en dan in dit geval voor deze podcast. Zijn er nog andere interventies waarvan je denkt van, die zijn jou bijgebleven?
Ja, er zijn er zat. Maar wat voor mij belangrijk is geweest, ook tijdens de opleiding, moest ik voor mezelf naar een stukje oud zeer en trauma toe, waarvan ik niet wist tot het er was, omdat een interventie me daar naartoe bracht. Ik zei eerder al in ons gesprek, joh, je bent met jezelf bezig, dus je komt dingen tegen die je op gaat ruimen, waarvan je niet weet dat ze er zijn. Hè? Dat weet je nooit van tevoren, althans ik weet dat niet. Ik heb daar echt dingen over mezelf geleerd op zo'n diep, bijna op zielsniveau, waarvan ik niet wist dat ze er waren. En dan ook achteraf beseft, nu snap ik waarom bepaalde dingen zijn zoals ze zijn. En dat voor mij is die opleiding een heel belangrijk gedeelte geweest om die helingsreis af te ronden. Dat is het laatste stuk wat ik nog nodig had.
En zoals jij het beschrijft, als je het hebt over trauma release of trauma heling, nou dat is laten we zeggen misschien wel het diepste niveau waarop je aan de slag met jezelf kan. Dus
ik heb er echt heel veel baat bij gehad. En alleen al, ik deed die opleiding niet met de gedachte, hier maak ik mijn business van of brood. Ik deed het echt, hier moet ik zijn. En ik ga kijken wat het me bracht. En het bracht voor mij echt het herstel van mijn helingsreis. Ja. Door middel eigenlijk met mezelf aan de slag te gaan. En dan kwam ik dus allerlei dingen tegen waarvan ik denk van, pijnlijk, maar wel heel waardevol.
En dus opgeruimd.
En dus opgeruimd.
Ja, dus opgeruimd. En toen?
Wat daarna natuurlijk ook, je bent met jezelf bezig. En dan zit je natuurlijk nog steeds in die situatie, ik zit bij het UWV, ik vind er geen fluit aan. Het is dan wat het is tijdelijk nu. En ik zocht zingeving in werk. Zo'n beetje ten afronding van de opleiding zijn jij en ik gestart met deze podcast. Want dat viel allemaal mooi neer als kwartjes. En in dezelfde periode kwam ik, ik wil bijna zeggen per toeval, een oud collega tegen. Maar toeval bestaat natuurlijk niet. Althans, dat is mijn mening. En daar heb ik mee contact gehad, omdat ik van deze collega in het verleden heel veel dingen heb geleerd als het gaat om ziekte en verzuim. In mijn oude functies heb ik heel lang leiding gegeven, had ik te maken met medewerkers en alles wat daarbij komt, van functioneren tot verzuim, van A tot Z.
Ja,
ja, zij zochten wel nieuwe collega's in een hele andere richting die waar ik nooit aan gedacht had. We hebben het hier over een arbeidsdienst.
Ja, ja.
En de functie is, we hebben het over verzuimbegeleiding.
Ah, oké. Okay.
Dus, is een arbeidsdienst die aan verzuimbegeleiding doet.
Ja.
En ik had natuurlijk wel heel veel ervaring met verzuim, maar aan de andere kant van de tafel.
Ja.
Als leidinggever en natuurlijk als zelf net.
Ja.
Dus ik heb een dag meegelopen, of een halve dag, om te kijken, goh, hoe gaat dat nou in zijn werk? En uiteindelijk zijn we met elkaar in zee gegaan en ik heb heel veel aandacht gehad en begeleiding, hè, omdat ik natuurlijk wellicht een andere achtergrond had dan de mensen die uit die branche komen. En ik ben daar eigenlijk heel erg happy en snang in.
Ja. Hoe mooi is dat, hè? Bizar. Dus ja, om als ervaringsdeskundige op verschillende manieren, eerst ook vanuit die leidinggevende rol, toen zelf in die burn-out, om vervolgens van daaruit, blijkbaar was er een soort van kracht in het universum die je op een of andere manier richting het werk heeft geduwd waar je nu in zit.
Ja, en ik heb het onwijs naar mijn zin. Ik ben er zeer dankbaar voor. En het mooie is, ik heb ruimte daarnaast om mijn kostbare tijd en energie ook in andere dingen te steken. Zoals bijvoorbeeld deze podcast.
Ja. Hey, en je liet net ook in het begin liet je ook nog iets vallen. Hè? Bedoel, naast de burn-out had je ook een hernia. Hè?
Ja, klopt.
En hoe is het daarmee? Want volgens mij, ik meen me zoiets te herinneren. Volgens mij werd er vanuit die medische wereld geadviseerd. Volgens mij moet je geopereerd worden.
Ja, dat was wel een dingetje.
Ja.
Want ik heb, klopt. Ik had toen een hele dikke hernia, of ik had dan een hernia. En dat was voor mij niet de eerste keer. Want ik heb in 2003 al eerder een hernia gehad met verlammingsverschijnselen. Shit. En toen ben ik geopereerd omdat ik geen keuze had. Maar dat is 2003, hè? Dat is weer een hele lange tijd geleden.
Ja, dat is meer dan 20 jaar geleden. Ja. Ja. Of althans 20 jaar geleden misschien toen het zich weer voordeed, ja.
De neuroloog en de specialist zeiden ook van ja, we kunnen verder niks voor je doen. Dus je zult moeten overwegen om onder het mes te gaan voor de tweede keer.
Ja.
Ja, daar had ik niet zo'n zin in. Dus ik heb dat ook besproken. Ik zei, luister, dit speelt er met mij in dit leven.
Ja.
Ik ben er heilig van overtuigd dat mijn klachten in mijn rug niet alleen maar uit de rug komen. Want de oorsprong daarvan zit dus het hoofd.
Ja.
Toen al had ik het idee, lichaam en geest zijn verbonden.
Ja.
Mijn burn-out zorgt voor allerlei uitingen in mijn lijf, waarvan ik dacht, die hernia is daar één van. En ik wil niet geopereerd worden als dat niet nodig is.
Ja.
En uiteindelijk is dat ook zo gebeurd. Ik heb ook aangegeven, joh, dan wacht ik nog liever een x-aantal maanden om te kijken, hoe gaat dit lopen? En een neuroloog in kwestie, die begreep heel goed wat ik bedoel. Hij zegt, prima, neem die tijd, kijk hoe het gaat. En dat bleek dus ook zo te lopen. Okay.
En hoe lang heb je daar nog last van gehad? Want je hebt er niet voor gekozen, hè? Met zo'n medische trauma-ingreep, om het zo te noemen.
Bedoel je de eerste met de operatie?
Nee, de laatste. De laatste. Je hebt de keuze gemaakt niet geopereerd te worden.
Ja, dat is van A tot Z toch alweer bijna 10, 11 maanden geweest.
Dat ik last heb gehad. Dat je last hebt gehad. Oké. En nu ben jij de grote Mudmaster deelnemer.
Dat zijn jouw woorden.
Ja, maar als ik hem afzet tegen iemand die het advies heeft gekregen, joh, je moet onder het mes en vervolgens huppel je en kluun je in de modder, om het even zo te zeggen.
Zet hem wel in een goede context, hè. Kijk, ik ben altijd met sport bezig geweest, dat weet je. Wij kennen elkaar ook van de vechtsporten, hè? En de drive is altijd hoog geweest als het niet verandert. Het verschil is wel dat als je eenmaal in een vervelende situatie zit, prioriteiten veranderen. He, als er geen energie is, forget it, gaat niks gebeuren. Je kon niet in sporten, laat staan dat je normaal kan functioneren.
Ja.
Dus toen weer alles weer een beetje normaal werd, kwam dus ook weer ruimte en energie om gewoon weer te gaan bewegen. Want bewegen is ook een heel belangrijk onderdeel in een stukje gezondheid. En of je nou gewoon wandelt buiten, of dat je hard loopt, of dat je, weet ik veel, meedoet met muspassers, of dat je, doe wat je leuk vindt, maar doe wel wat.
Ja. Dus naast dat je met de Mudmaster toernooien meedoet, investeer je net zoals vroeger opnieuw regelmatig in jouw fysieke welzijn, ja, je sport. Wat doe je? Wat doe je allemaal?
Sowieso, Mudmasters is een paar keer per jaar dat we meedoen. En wij doen dan mee met de collega's en dan lopen de 12 kilometer op. Dus daar loop ik dan wel regelmatig gewoon een stukje hard voor. Dus hardlopen. Ik ga hem ook samen doen met mijn gezin.
Ja, kijk eens.
En dan vorig jaar hebben we de familie-editie gedaan. Was superleuk.
Ja.
Met mijn vrouw en mijn dochter. Dit jaar doen we de, zeg maar, volwassen editie, maar dan de laagste afstand. Dus dat is 6 kilometer met een andere vriend erbij. Dus we lopen daarvoor hard. Mijn vrouw en ik boksen 1 keer per week samen. Toch minimaal 1 keer in de week wel iets van krachtoefening op de sportschool, ja, wat dan ook.
En regelmatig wandelen volgens
ja,
mij.
Ja, maar wandelen is geen sport voor mij. Ja. Weet je, dat de normale dagelijkse bewegingen is onderhoud. Ik zie dat niet
dat
als een sport.
Oké, okay. En in de natuur.
Ja, buiten.
Hey, en je noemde net even een bijzin, hè, van en dan doet je familie mee en dan doet er volgens mij de eerstvolgende toernooi, doet er ook een vriend mee.
Ja. Jij dus, in dit geval?
Ja, nee. Nee, ik kom nog wel. Ik doe op andere manieren met het sporten mee. Maar je bent wel een inspirator. Niet alleen voor de mensen, hè, je gezin die jij nu meeneemt naar het toernooi, maar ook die vriend. Maar ook indirect voor mij ben je een inspirator. Want ik ben ook de afgelopen, laten we zeggen, 3/4 jaar, ben ik echt 2 tot 3 keer in de week onder begeleiding ook met circuits bezig. Ik zag hoe fit jij was geworden ten opzichte van die 2 jaar dat wij met dit project starten.
Ja, en dat is natuurlijk een heel groot verschil. Hè? Dat
echt
zie
een,
je,
echt
dat
een zie groot
je
verschil.
Meteen, dat
dus,
snap ik.
Dus ik, ja, toen ik dat zag, toen dacht ik, hey, wacht even. Volgens mij ben ik nu ook aan de beurt. Dus kijk maar uit, want binnenkort doe ik mee. En dan worden
ja,
wij competitors in de Mudmaster. Maar dank je wel daarvoor dat je ook mij en ook anderen inspireert om ook gewoon te investeren in je vitaliteit en je fysieke welzijn.
Ja, ik geloof echt in de drie heiligheid van lichaam, ziel en geest. En alle drie hebben onderhoud nodig. En
ja,
voor het lichaam, je moet fysiek iets gaan doen.
Ja, ja.
En of dat nou, weet ik veel, hardlopen is of wat anders, doe je ding. Maar
ja, ja.
Kijk, en uiteindelijk, ik doe dit niet omdat ik zeg, oh, ik wil andere mensen inspireren. Ja. Nee man, ja. Zo, je kent me, daar ben ik veel te bescheiden voor. Ik doe dat gewoon omdat ik A, dat ik leuk vind. En B, als ik kijk naar de mensen omheen, de maatschappij, en ik kijk hoe weinig mensen bewegen en hoe dat nu gaat. Ja, weet je, welk voorbeeld stel je aan je mensen die achter je komen?
Ja.
Als ik naar mijn dochter kijk die nu begint te puberen. Ik ben blij dat ze inderdaad liefde voor sport van haar ouders heeft. Nee, of dat nou voor mij is of van Chimène, maakt niet uit. Maar
ja.
Wat zeggen ze altijd? Lead by example,
ja.
Letterlijk.
Ja.
Simpeler dan dat is het niet.
Ja.
En als ik iets vind, ja, prima, moet ik het ook kunnen doen.
Mooi. Hey Timothy, fantastisch om jou te zien hoe je erbij nu staat. Echt zeker ten opzichte van 2 jaar dat we elkaar spraken. Zijn er nog dingen die jij nog met de luisteraars zou willen delen? Als het gaat om de reis die jij hebt doorlopen en wat je mensen, misschien in vergelijkbare situaties of ter voorkoming daarvan, zou willen meegeven. Wat jij hebt geleerd in jouw reis.
En we hebben ook al best wel wat mensen gesproken die hier al heel veel werk hebben gedaan. Dus een goede vraag. Ja, ik zou bijna zeggen of je nou al in de problemen zit, of er niet in zit, of gewoon op zoek bent naar wat dan ook, of waar je ook bent, maakt niet uit. Wat je ook doet, begin en begin klein. Hou het klein. En als je merkt, hey, het gaat niet goed, ik heb daarin hulp nodig. Je zult het altijd zelf moeten doen, maar je zal altijd om hulp mogen vragen. En als je vraagt, is die hulp er altijd.
Dus durf te vragen.
Durf te vragen.
En maak kleine stappen als je maar begint. Timothy, ontzettend bedankt voor de kwetsbaarheid, wat je hier toont bij het delen van dit verhaal. En de inspiratie voor je omgeving. Dankjewel.
Ja, ook man.
Yes. Dankjewel.
Dit was Voelen voor Mannen. De podcast waar we mannen inspireren en uitdagen om nog bewuster te voelen. Dankjewel voor het luisteren. En proef dit naar meer, abonneer je dan op deze podcast.
Oh ja, heb jij een mooie ervaring als man of ben je een expert rondom voelen voor mannen? En wil je hier graag wat over delen? Stuur ons dan een mailtje naar podcast@voelenvoormannen.nl. En misschien ben jij wel onze volgende gast.